Next Move Sport Community Podcast. Mijn naam is Jaap en samen met mijn vaste sidekick Maarten bespreken we een onderwerp die van toepassing is op jouw sportcommunity. Laat je inspireren door onze speciale gast.
Ja, dat is toch ook ontzettend mooi, Maarten. We zitten gewoon in een officiële podcast-opnamestudio.
Ja, beetje onwennig nog, hè?
Het is heel erg onwennig. En ik moet dus met mijn telefoon die openingstune aanzetten. En we zitten met koptelefoons op door een microfoon naar elkaar te praten.
Ja, een beetje gek. Maar onze amateuristische gedoe met de telefoon is verleden tijd.
Ja, dankzij jullie feedback hebben wij ervoor gezorgd. Bedankt aan de Stadskerk dat wij in een fantastisch mooie locatie mogen zitten. Ja, en we zitten met allemaal fancy kleurtjes, mengpaneel voor ons. En we hebben dus Bluetooth-verbinding met onze telefoon en alles. Ja, ik vind het schitterend. Wat vind jij ervan, Maarten?
Ja, nou ja, wat ik zeg, een beetje onwennig. Er staan ook camera's hier en zo, die doen het nog niet. Maar leuk vooral. En ook omdat er inderdaad heel veel feedback is geweest. Mensen zeiden, nee, ik haak echt af op het geluid. Ja. Hopen we dat het hiermee een stuk beter is.
Anders ligt het gewoon aan mijn stem, dat kan natuurlijk ook. Hey, we hebben een nieuw format. Kun jij een beetje een tipje van de sluier lichten?
Oh, lekker. Ga je dat aan mij vragen? Nou, het staat gelukkig hier op papier, want we hebben het ook uitgewerkt. Dus het wordt wel eens wat. We deden natuurlijk altijd die stellingen. En die stellingen komen ook terug, maar ietsjes korter dan wat we gewend zijn. Er zit een nieuw onderdeel in met Bram. Dat gaan jullie horen. En verder gaan we jullie erdoor heen leiden. Maar ik zie al dat jij al de Bijbel geopend hebt, dus ik denk dat er ook iets met de Bijbel in zit.
Dat klopt, ja. Hey, en we hebben natuurlijk een gast, Ida, van harte welkom. Leuk dat je bent.
Dankjewel.
We gaan het vandaag met Ida hebben over vrijwilligers, vrijwilligerswerk. Ida, wat heb je met vrijwilligers?
Nou, ik ben zelf een vrijwilliger. Mm-hmm. Ik heb best wel met mezelf. Dus, en ik werk ook veel met vrijwilligers. Ik werk in de kerk als jongerenwerker. En daar zijn redelijk wat vrijwilligers bij betrokken. Dus mm-hmm. Ik kom er wekelijks mee in aanmerking. Ja.
Ik ben benieuwd. Ida, eerst willen we vanaf nu altijd gaan beginnen met de vraag. Hoe is het met jou, Maarten?
Nou, dankjewel. Leuk dat je het vraagt.
Ja, en ik zie dat je een mooie muts op hebt.
Ja, zeker. Ja, de mooie muts van de Vierde Musketier. Ja. Daar ben ik inderdaad afgelopen weekend mee geweest met een winterweekend. Lekker gewandeld. Was koud, want we moesten uiteraard in een tentje slapen. Maar super mooi, mooie gesprekken gehad met Matthijs, met wie ik samen was. Dus heel goed om daar samen in op te trekken.
Mooi. En ben jij nu echt een musketier of is dat pas echt als je in het buitenland bent geweest?
Dat weet ik niet, dat mag iemand anders bepalen. Maar ik voel me niet per se echt een musketier, nee. Maar wel een mooie muts gekregen, dus ja. Wat dat betreft.
Jij was mee geweest met zo'n karakterweekend, Ida?
Nee.
Nou ja.
Nee, nog nooit.
Nee, ik ook niet.
Nou ja,
maar volgens mij moet je het ook eerst hebben voordat je mee mag. Dus misschien is dat...
Oh, flauw. Hoe is met jou dan?
Ja, gaat wel goed. Lekker aan het werk, hè. Dus bevalt goed, veel leuke dingen. Leuk weekend gehad, lekker tot rust gekomen ook. En verder aan het genieten van de Olympische Spelen. Zodra we dit nog opnemen, zijn de Olympische Spelen nog gaande. Lang getwijfeld of ik moest kijken vanwege de situatie met de Oeigoeren. Hè? 1 miljoen Oeigoeren die in werkkampen zitten. Verschrikkelijke situatie natuurlijk. Ook de situatie met die Chinese tennister Peng, als ik me niet vergis. Het is ongelooflijk wat er allemaal gebeurt in China. Dus ik dacht, moet ik niet als boycott gewoon in principe niet gaan kijken. Maar toen het schaatsen en de shorttrack begon, was de verleiding toch te groot om aan te haken. Dus ik geniet met frisse tegenzin van de medailles.
Nice, het zijn er al een heleboel, hè?
Het zijn er al best wel wat. Ja, gelukkig veel gouden. Vandaag was een teleurstellingsdag. Maar goed, als we dat in de ochtend gehad hebben, dan is de rest van de dag goed te doen.
En jij zei lekker aan het werk, maar ik heb je gisteren toch ook wel flink chagrijnig zien kijken. Wil je daar ook wat over vertellen?
Dat hoort erbij. Dus we hebben gisteren een lekker maat om me zo voor het blok te zetten.
Alsjeblieft.
Nee, we hadden gisteren een leuke teammeeting. Ook om te kijken van hoe zitten we als groep in elkaar, als team in elkaar. Wat hebben we nodig? Waar lopen we tegenaan? Waar lopen dingen nog niet helemaal lekker? Ik hou er niet van als dingen niet lekker lopen. Ik hou er van als het soepel gaat. En ik als leider van Team Sport Communities moet dus ook ervoor zorgen dat het soepeler gaat lopen. En dat betekent dat er dingen moeten gaan veranderen, dat er aangepast moet worden. Dus ik hou er niet van, maar het is wel nodig en ik ben straks wel blij met het resultaat. Dus vandaar dat je me chagrijnig zag kijken, Maarten.
Maar het gaat niet meer goed, hè?
Het gaat uitstekend, Maarten. Tenzij je dit soort vragen blijft stellen, dan verandert mijn gezicht weer heel snel naar onweer.
Nou, snel door dan.
Ida, we gaan willen jou introduceren, maar dat kun je het beste zelf doen. Vertel eens even, hoe ben je bij Next Move of Aya vroeger nog in aanraking gekomen? En vertel eens wat meer over jezelf.
Ja, nou, ik ben Ida, 25, getrouwd met Jesse, woon hier in Groningen. En ja, ik zat erover na te denken, want ik dacht al dat deze vraag zou komen. sowieso ben ik als tiener mee geweest op sportkampen met Aya, dus dat was echt mijn eerste moment. En daarna heb ik de Ultimate Challenge gedaan, was ik 17 denk ik.
Leuk, 8 jaar geleden dus.
8 jaar geleden, ja. En daarna ben ik als sportkampcoach ook bij Aya en daarna eigenlijk gewoon meegegaan met Next Move. En ergens in die tussentijd ben ik ook begonnen als sportcommunityleider bij Oosterlicht. Dus dat was denk ik ook toen ik 18 was.
Ja, echt ook al best wel lang.
Ja, dat heb ik 6 jaar gedaan, denk ik.
Volgens mij was je 17 toen je begon.
Ja? Ja, zou kunnen dat ik bijna 18 was.
Bijna.
Ja, dus zo ben ik een beetje binnengerold. Alleen, ik weet eigenlijk niet meer hoe dat precies... Nu doe ik ook bijvoorbeeld leidsevenementen organiseren en dat soort dingen. Maar ik weet niet meer zo goed hoe dat begonnen is. En ik vergeten. Ik weet niet of jullie dat weten, maar dat was ook niet met jullie. Dus nee, op de een of andere manier ben ik daar binnengerold. Ik weet niet hoe. Ik heb waarschijnlijk gevraagd en dat leek me leuk, zoiets.
Ja. Oké.
Okay. Ja. Is het ook leuk?
Ik vind dat heel leuk om te doen, ja.
Wat vind je er leuk aan?
Nou, ik vind het heerlijk om dingen kloppend te maken. Dus, nou, ik lag nog aan het leiderschapsevent vorig jaar, Maarten, dat wij helemaal die puzzel hebben gemaakt voor al die tweetallen van wat wordt precies een programma. En om daarvan dan ook uiteindelijk de resultaten te zien van hoe dat dan loopt. Daar kan ik gewoon heel erg van genieten. Dus vooral dingen organiseren en op die manier kloppend maken, dat vind ik heel leuk om te doen.
Nice.
Ja.
Mooi. En je bent verhuisd met de kerst?
Ja, klopt. Na kerst. Dus kerst en oud en nieuw. Ja. De mooiste straat van Groningen.
De mooiste straat van Groningen, Maarten. Nu hoor je het ook van de ander. Jochem was overtuigd.
Omdat jullie er allemaal wonen.
Wij wonen allemaal in dezelfde straat. Ja, dat is echt heel leuk.
Er was iets met een klaviasclubje, toch? Zoiets?
Ja, we hebben een klaviasclubje opgericht. Jochem, Jesse, Ida en ik zijn precies met z'n vieren. We wonen echt letterlijk op 50 meter van elkaar, denk ik. Jochem en ik wonen het verst uit elkaar. Jesse en Ida wonen tussen ons in. Ja, het is echt op kruipafstand. Jochem had zijn verjaardagsfeestje afgelopen weekend. En ik dacht, als ik alcohol zou drinken, zou ik vannacht de kruipen naar huis kunnen. Maar 1, ik drink geen alcohol. En 2, ik ken mijn grenzen inmiddels en ik accepteer die. Dus het was niet nodig, maar het had prima gekund.
Ja. Dan toch nog wel even een kritische vraag aan jullie beiden. Want jullie buurt heeft nog helemaal geen sportcommunity. Hoe kan dat?
Nou, er gebeurt wel iets bij hem, of heet dat. Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar volgens mij zelfvoetbal is dat volgens mij. Door Jouka doet dat. Dus er gebeurt wel iets, maar het heeft nog geen sportcommunity inderdaad. Jaap?
Jaap?
Werken privé gescheiden houden, jongens. Ja. We gaan snel door, voordat Maarten nog meer kritische vraag gaat stellen, naar de Bijbeltekst van Jaap. En we dachten, het is mooi om ook wat mee te geven aan wat we allemaal oppakken op ons werk. Het is goed om jullie daarin mee te nemen. En de Bijbeltekst die voor mij de afgelopen weken speelt in mijn hoofd, die wil ik graag met jullie delen. Het gaat om Psalm 27, vers 4. Ik mag er binnenkort over spreken in een kerk komende zondag. En die tekst zegt, 1 ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heer al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En David die schrijft deze psalm en op het moment dat hij hem schrijft, dan is het eigenlijk een soort van terugblik over zijn leven. En in vers 3 zegt hij, al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. En als je als een leger een stad belegert, dan zie je dat het de voedingskanalen afsluit, zodat er geen voeding meer binnenkomt. Maar David zegt, al zou ik geen geestelijke voeding meer krijgen, toch weet ik dat, hoef ik geen vrees te hebben, want nog steeds blijft mijn verlangen hetzelfde om bij God te zijn. En 1 ding heb ik van de Heer verlangd, dat zal ik zoeken. Dat is mijn eerste punt in de preek zondag ook van, hoe gaat dat met ons? Hoe zit het met ons verlangens? Mijn verlangens zijn heel vaak gericht op verbetering van mijn eigen comfort, verbetering van mijn eigen positie, welvaart van mijn gezin en geluk en ook goed doen aan anderen. Maar David zegt, 1 ding heb ik van de Heer verlangd, dat zal ik zoeken, namelijk gewoon bij God zijn. Het wonen in het huis van de Heer, alle dagen van het leven. En wonen in het huis van de Heer is gewoon in die intimiteit met God zijn. Gewoon daar zijn waar God is, daar bewegen waar God beweegt. En dat is eigenlijk alles wat hij verlangt. Met uiteindelijk als doel om gewoon die lieflijkheid, die schoonheid, die grootheid van God te aanschouwen en dat te onderzoeken, meer daarvan te weten te komen. Ik vind het een schitterende tekst. En ik vroeg me ook af, Maarten, hoe zit het in jouw leven met verlangen, met zijn bij God, met Gods goedheid, Gods grootheid aanschouwen?
Ja, er is veel verlangen. En ik herken ook wel dat als je zelf geestelijk wat minder erbij zit, dat je wel het verlangen kan hebben naar meer, maar dat je ook ergens dat grote verlangen houdt naar, hey, ooit mag ik bij hem zijn en is het goed? Dus dat verlangen herken ik heel erg in verschillende fases in mijn leven. Op het moment dat het juist geestelijk ook heel erg goed gaat. Dat ik denk van, oh, dit moet echt geweldig zijn en ik wil hier meer van. Maar ook op het moment dat je het juist even mist, dat je dan ook weet van, hey, dit gaat ooit komen. En dat je daar dan op hoofd verlangt. Ja, zeker.
En Ida, jij bent net verhuisd. Je bent natuurlijk getrouwd. Je doet vrijwilligerswerk. Je hebt een baan. Je studeert nog. Lukt het jou om in die rust te komen in Gods aanwezigheid?
Nou, lang niet altijd. Ik heb dan ergens het voordeel dat ik werk en vrijwilligerswerk doe in een christelijke omgeving. Dus dat dat soms ook gewoon bij je werk hoort. Maar het verlangen is vaak groter dan dat ik daadwerkelijk die rust ook vind, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dus dat best ingewikkeld vind ik dat om daar tijd voor te maken en momenten en manieren voor te vinden wat werkt.
Ja. Ja, dat is ook een realistische kijk. Ik denk, hoe meer je ook in Gods aanwezigheid bent, hoe meer je ernaar verlangt, hoe meer je ook denkt, oh, ik wil nog meer daarvan. Dus volgens mij is het verlangen altijd groter dan in de realiteit haalbaar is.
Klinkt logisch.
Klinkt logisch, ja.
Want anders zou het geen verlangen meer zijn. Dan ben je er namelijk al. Hoef je het niet meer te verlangen.
Nou, op die dag gaan wij een keer komen, Maarten.
Fijn, we kijken er naar uit.
Precies. Ik heb voor jullie een aantal stellingen. Eerst had ik altijd unieke stellingen voor iedereen, maar we gaan nu dezelfde stelling behandelen en dan kijken of daar ook een andere mening over komt. Jullie mogen antwoorden met eens of oneens en dan gaan we er later op in. De eerste stelling is, ik werk liever met professionals dan met vrijwilligers, Ida.
Als ik moet kiezen, zeg ik...
Je moet kiezen?
Dat vind ik heel moeilijk.
Ja, ik zie
maar oneens.
Oneens, oké. Okay. Ja. Maarten?
Ik werk ook liever met vrijwilligers, oneens.
Ja?
Ja.
Oh, dat is opmerkelijk.
Sorry, Jaap.
Nee, dat, ik had het niet verwacht, maar ik vind dat wel leuk. Daar gaan we zo meteen even over doorpraten. Tweede stelling is, ik krijg liever betaald voor mijn werk dan dat ik vrijwilligerswerk doe.
Ja, ik krijg liever betaald voor mijn werk dan dat ik vrijwilligerswerk doe, maar ik kan ook genieten van vrijwilligerswerk. Ah goed, nuance mag niet, hè? Nee, ik ben eens.
Ida?
Dan zeg ik oneens.
Mooi. Ja. En elke christen zou vrijwilligerswerk moeten doen, Maarten?
Moeten doen? Nou, oneens.
Omdat het woord moeten erin zit, hè?
Ja, vanuit verlangen.
Rebellie.
Ja, oh, slechte stelling, ja.
Nee, goede stelling, het prikkelt. Ida?
Ja, ook oneens.
Oké, waarom?
Omdat ik denk dat je hoeft niet je christen zijn door vrijwilligerswerk te laten zien. Ik denk dat je dat ook kan doen gewoon in de omgeving waar je zit. Voor heel veel mensen is juist hun werk ook echt de plek waar ze dat mogen zijn. Dus daar hoort vrijwilligerswerk niet per se bij te horen, denk ik.
Oké. Okay. Maarten?
Ja, op zich eens. Inderdaad, het stukje moeten, dat staat een beetje haaks op wie Jezus is. Dus daarvan zou ik zeggen, het hoeft sowieso niet. Maar ik denk dat het wel ook belangrijk is dat je nadenkt over je plek in de kerk. En hoe je daar ook kan dienen. En dan is het natuurlijk heel snel wel vrijwilligerswerk. Dus ergens vind ik het ook wel logisch dat het wel gebeurt. Maar als het uit de moeten is, dan lekker laten zitten.
Ja, want in onze sportcommunity werken we natuurlijk met alleen maar vrijwilligers. Daar zouden we niet zijn als mensen dat niet zouden doen.
Ja, en als dan kom je direct bij de eerste stelling. Dat maakt het ook leuk, want je creëert continu een omgeving en een sfeer waarin mensen ook graag willen zijn en blij zijn om het te doen. Dus dat maakt de dynamiek altijd anders. Omdat mensen, als ze het vrijwillig doen, ook heel makkelijk weg kunnen lopen. Dus dat je daar heel bewust van moet zijn van, hey, wat hebben mijn vrijwilligers nodig en wat kan ik ze bieden? Ja, en als je betaalde medewerkers hebt, dan is dat natuurlijk anders. Want dan zijn ze er gewoon omdat ze
betaald krijgen.
Betaald krijgen. Koop niet altijd, maar soms wel.
Ja.
Zoals jij gisteren.
Ik kreeg gisteren betaald. Ja, dat is fijn.
Had je vrijwillig niet gedaan, toch?
Jawel, vrijwillig had ik dit waarschijnlijk ook gedaan, omdat mijn verlangen er ook zit.
Mooi.
Ja. Ja, maar als ik dan vrijwilliger werk doe, is dat dan geen vrijwilligerswerk? Nou, dat wordt een filosofische discussie.
Dat is, ja.
Wat vind je er eigenlijk van IDA, sportcommunities? Je bent er zelf onderdeel van geweest, je bent er ook weer uitgestapt.
Ja.
Kun je daar wat meer over vertellen?
Over dat ik er onderdeel ben van geweest?
Ja, over hoe heb je dat ervaren om daarin te komen, om daar leider ook over te zijn, om er ook weer uit te stappen. Wat heeft dat met jou gedaan?
Ja, heel veel. Sowieso al dat ik uitgedaagd was om daar aan mee te doen en daar vrijwilliger te zijn. Maar eigenlijk wat Maarten zegt, dat kwam ook wel vanuit een verlangen om... nou, ik vind sporten heel leuk en tieners heel leuk. Nou ja, dan kom je snel bij een sportcommunity ergens. Ik heb er zelf als vrijwilliger heb ik daar heel veel aan gehad. Ik heb echt heel veel ontwikkeling daarin gemaakt. Ik was nou 17 blijkbaar, bijna 18. En ik had nog nooit geleid. Voor een groepsnaam vond ik doodeng. Dus hoe... daarin heb ik alleen al heel veel stappen gemaakt en heel veel mogen leren. Maar ook als vrijwilliger werk je daar weer met vrijwilligers. Dus dat is ook wel interessant dat je dan als vrijwilliger ook nog andere vrijwilligers eigenlijk enthousiast mag houden en inderdaad die sfeer mag creëren waarin ze graag willen zijn. Dus ik vond dat wel heel leuk om te doen. Maar ik ben ook niet voor niks gestopt, want het kostte ook wel heel veel. Heel veel tijd, heel veel energie, helemaal naast andere dingen. En als het daarna, of tenminste bij mij was het vooral na een tijdje, lukte het mij niet meer om echte aansluiting te vinden of zo met de vrijwilligers, met het team. En zag ik anderen die daarin nieuwe stappen konden maken. Dus was het gewoon klaar.
Ja. Mis je het, de sportcommunity?
Soms. Ja. Ik zie ze nog wel vaak, die mensen.
Leiden met name.
Ja, Jesse natuurlijk, mijn man, die is nog steeds sportcommunity leider daar. Dus ik kom nog veel in aanraking met de sportcommunity ergens. Maar als ik ze dan zie, dan denk ik ook wel weer van, het is zo leuk. En voelt je ergens als nog wel ergens onderdeel van Oosterlicht. Ook al doe ik niet meer mee, zeg maar. Mm-hmm. Dus het, is, het blijft wel altijd gewoon ergens een onderdeel van mij, voor mijn gevoel. Maar... ergens vind ik het ook wel lekker dat ik nu, dan als ik hun naar het veld zie gaan, denk ik, ik hoef niet mee. Ik kan gewoon
in de winter
iets anders doen. In de winter,
zomer,
ja.
Is het altijd heerlijk om daar te zijn. In de winter kost het mij altijd even een extra drempeltje. Ja,
dat is ook juist wel lekker. Dan kom je nog eens buiten in de winter. Goeie reden.
Ja. Maarten, jij bent natuurlijk ook eerst als vrijwilliger ingestapt in de sportcommunity. Je moest hem zelf helemaal uit de grond stampen.
Ja.
Hoe heb je dat ervaren?
Hard werken. Dat was, vrijwillig betekent niet dat er dan ook geen verantwoordelijkheden meer zijn. Of juist niet. Er zat heel veel verantwoordelijkheid bij. En dan moest ik bijvoorbeeld ook weer heel hard met mezelf aan het werk om het uiteindelijk te krijgen waar ik het wou. Als leider, en dan kun je wel vrijwilliger zijn, maar betekent niet dat je dan dat het dan maar vanzelf komt of zo. Dus het was ook wel gewoon hard werken. En ook tegelijkertijd genieten. Dus heel veel mooie momenten meegemaakt. Dus het was het meer dan waard. En mijn eigen ontwikkeling was in het begin ook zeker een motivatie om het überhaupt te gaan doen. Maar dus ook hard werken, ja.
Hey, wat voor keuzes heb jij gemaakt om je te veranderen als leider, zodat je je vrijwilligers beter kon leiden?
Dat zijn er een heleboel. er komen elke keer weer meer dingen, zeg maar. Dus ik ben regelmatig gewezen dat ik... te veel beslissingen alleen neem. Of juist aan de andere kant dat ik af en toe wat dichter mag leiden. Of dat ik een stap te ver loop. Of dat soort dingen. Ja, elke keer weer terug en daarop reflecteren, mee bezig. Eigenlijk continu. En nog steeds. Dat houdt denk ik nooit op.
Heb je ook externe hulp ingeschakeld? Als in literatuur of studies of coaching?
Nou, toen ik begon met de sportcommunity zat ik ook in het eerste jaar van mijn studie, social werk. En daar heb ik wel echt heel veel van geleerd. Omdat daar heel veel natuurlijk ook intermenselijke communicatie in zit. En waarin ik wat ik 's ochtends in het college leerde, 's avonds direct in de sportcommunity kon proberen. Maar ook de coaching van jou onder andere en de sportcommunity weekenden die we toen hadden, die hebben daar heel veel voor mij betekend. En heb ik ook echt hard nodig gehad, want alleen had ik het niet gered. En ik had ook soms echt wel die externe input even nodig van, joh, kijk hier eens naar op deze manier. Dus zeker heel veel input gehad van buitenaf.
Dat wou ik even horen, maat. Hey, Ida, ik ben ook heel benieuwd naar jou, hè, want jij werkt nu als vrijwilliger bij Next Move.
Ja.
Hoe bevalt dat eigenlijk?
Nou, wel goed. Ik doe de dingen die ik leuk vind. Dat is het voordeel ergens aan vrijwilliger. Dat ik gewoon kan kiezen wat ik wil doen. En nee, ik kan zeggen soms. Ik vind het heel leuk. En de laatste paar jaren werk ik ook een beetje met dezelfde mensen. Dus dan leer je ook anderen, leer je die ook weer beter kennen. Dus dan heb je ook meer dat je echt een onderdeel van het team bent of zo. Dus het bevalt goed.
Wat maakt het voor jou dat je voldoening krijgt uit het werk wat je doet?
Doordat hetgene wat ik doe, dat vind ik leuk. Daar krijg ik sowieso energie van, dus dat scheelt. Maar ook een stukje wel de mensen. Dus ik vind het ook gewoon heel gezellig met de mensen met wie ik samenwerk. Werken ook wel inspirerend. Die hebben weer allemaal nieuwe andere ideeën. De gesprekken die je dan tussendoor met elkaar hebt, dat maakt het gewoon heel leuk. Mm-hmm.
Ja. En voor je werk in de kerk werk je natuurlijk zelf met vrijwilligers.
Ja. Klopt.
Wat ervaar je in je eigen vrijwilligerswerk bij Next Move? Wat je anders wilt doen of anders doet ook in je werk met vrijwilligers in de kerk?
Goeie. Dit is sowieso wel een verschil als in... het is een beetje anders omgekeerde wereld of zo bij Next Move. Ben ik dan de vrijwilliger en de rest is allemaal staf, zeg maar. En ik ben eigenlijk de enige staf en iedereen onder mij is vrijwilliger. Dus de verhoudingen zijn... Nou, eigenlijk precies andersom. Mm-hmm. Wat daarin dus wel anders zie, wat ik als vrijwilliger bij Next Move, je hebt dan heel erg, of ik voel me wel heel erg gezien. En je wordt ook meegenomen in dingen dat. En ik vind dat wel eens ingewikkeld om dat te doen met 20 personen. Van hoe zorg ik dat echt die individuen, dat ik die allemaal blijf zien en weet hoe het met ze gaat, of ik iets voor ze kan doen. Je kan dat wel in de groep vragen, maar 22 zoiets is het, is dan best wel een groot getal om echt persoonlijk contact met iedereen te hebben. Dus daar ben ik wel zoekende in, van dat zou ik wel anders willen.
Ja.
Dan moet ik daar tijd voor maken.
Ja, nee, dat is lastig.
Ja.
De vraag is ook of al die 22 daar behoefte aan hebben. Hè?
Klopt, ja, ook nog. Ja. Ja.
Maarten, hoe werk jij met behoeftes bij vrijwilligers?
Ja, ik herken dit probleem heel erg. Dus op het moment dat de sportcommunity wat groter begint te worden, dan ervaren nieuwe mensen mij vaak ook als afstandelijk. Omdat ze gewoon het idee hebben van hij is heel ver weg. Terwijl als het wat kleiner is, de groep vrijwilligers, dan is het wat knusser. En dan, ik moet daar heel erg op letten dat ik ook daar elke keer weer aandacht aan geef. En ik probeer dat ook. Door even met iemand te wandelen of af te spreken. Maar niet iedereen wil dat altijd inderdaad. Of verwachten direct dat ik echt met mensen op ga aanspreken of zo. Maarten die gaat wat zeggen. Dan moet er wel wat mis zijn of zo. Dus het is best wel lastig om daarin in te bewegen. Maar ik denk wel toch persoonlijk contact elke keer. Dus wel weer zoeken naar even dat persoonlijke aandacht. Dat wel het beste werkt.
Ja, en om daarbij aan te sluiten denk ik ook. Het is belangrijk om ook te weten met wie werk je. Wat zijn hun verwachtingen? Zijn die verwachtingen realistisch in wat ik kan bieden? En moeten daarin dingen uitgesproken worden wellicht? Volgens mij is dat altijd de zoektocht en de balans. Van wat moet uitgesproken worden? Op welke manier moet het uitgesproken worden? Waar moet aandacht aan gegeven worden?
Ja, en als je de vraag niet stelt, dan weet je het ook niet.
Nee.
Dat is wel het makkelijkste, toch?
De vraag stellen.
Nee, de vraag niet stellen.
Oh ja, zeker. Ja, de vraag niet stellen is veel makkelijker.
Ik ga best niet gewust. Iedereen wust. Nee? Jammer. Ik zit nog in mijn Olympische Spelen vibe. Sorry. Heb je wel eens afscheid moeten nemen van een vrijwillige, Ida?
Ja, vaak genoeg.
Maar ook omdat je iemand niet bekwaam acht of dat iemand niet functioneerde? Of was dat altijd vanuit de vrijwilliger?
Eigenlijk altijd vanuit de vrijwilliger. Ik zit even te denken bij... Ja. Van toen ik bij Oosterlicht is dat al gebeurd, maar volgens mij was ik toen al gestopt. Dus ik zat er nog te dicht op. Maar eigenlijk altijd vanuit de vrijwilliger.
Ja.
Tot nu toe, ja. Gelukkig, mijn vrijwilligers zijn heel goed.
Dat is een positief ding. Ja. Ja. Zou je het lastig vinden?
Dat ook wel. Het is best wel een ding wat je dan tegen iemand moet zeggen eigenlijk. Ja. Ik ben niet zo goed in confronteren. Dus is voor mij dan best een stap om te doen. Dus dat zou ik wel heel lastig vinden.
Ja. Ja. Maarten, heb jij wel eens afscheid moeten nemen van een vrijwilliger... buiten de wil van de vrijwilliger om?
Ja, zeker. Meerdere keren wel. Ja. Maar de ervaring is ook wel dat het ook wel zichzelf soms oplost. Mm. Dus dat het team ook dingen niet meer accepteert. Waardoor het uiteindelijk niet nodig is om te zeggen... je bent niet meer welkom. Dat is maar één keer gebeurd. Daar wil ik niet al te veel over zeggen hier. Maar dat is niet leuk. Maar de ervaring is wel dat het moment dat ik daar dan met de medeteamleiders over praat, dat het dan vaak wel eigenlijk al zelf gebeurt. Omdat iemand dat ook wel voelt van, of ik moet wat anders doen, of ik moet ermee stoppen.
Ja.
Dus waardoor het heel vaak niet zo ver komt. Ja.
Lucht het op nou, als je zo'n gesprek hebt gehad?
Soms kan, als je een goed gesprek hebt gehad. En je gewoon hebt kunnen zeggen hoe je erin staat met elkaar. Dan kan dat zeker opluchten. Maar dan ben je nog wel voor het gesprek. Dat uiteindelijk zegt, hey, we gaan niet meer met elkaar verder. Dat is nooit een leuk gesprek. Maar heel vaak heb je natuurlijk een gesprek ervoor. Of meerdere gesprekken ervoor. En dan, dat kan wel heel goed zijn. En daar kan het ook soms juist draaien. Dat mensen even tot inzicht komen van, oh ja, nee, dit, hier wil ik wel wat mee. En dan dus ook hun gedrag veranderen of iets anders gaan doen. En dan is het ook wel juist een heel mooi gesprek als je mensen even ergens een stapje verder in kan helpen. Mm-hmm. En soms moet dat een beetje hard.
Ja.
Ja.
Het is ook een manier van discipelschap. Hè? Next Move is een discipelschapsbeweging. Wij bouwen discipelen en met vrijwilligers werken is een vorm van discipelschap. We hebben een nieuw onderdeel in ons programma. Dat heet het Boek van Bram. Als je veel hebt samengewerkt met Bram, dan weet je dat voor elk probleem een goed boek is. En Bram kent die boeken vaak en hij heeft ze gelezen. En we dachten, als Bram nou eens gaat delen vanuit die rijke ervaring van boeken, dan kunnen wij daar met z'n allen veel van leren. En het eerste boek wat hij aandraagt is het boek van Mike Breen, Cultuur van Discipelschap.
Mijn naam is Bram Koets. Ik ben huistheoloog van Next Move. En in elke Next Move Spork Community podcast raad ik een goed boek aan. Nou, het eerste boek dat ik wil aanraden voor deze podcast is het boek Cultuur van Discipelschap van Mike Breen. Dit is een soort van het basisboek van het werk dat wij doen bij Next Move en met name ook bij de Spork Communities. In dit boek krijg je een hele heldere uitleg van wat discipelschap nu eigenlijk is en hoe het praktisch in haar werk kan gaan. En toen wij voor het eerst met deze principes in aanraking kwamen, viel bij ons het kwartje. Dit is wat we bij de sportcommunities moeten gaan doen. Mike Breen die gebruikt hele heldere, bruikbare modellen zoals boven, binnen, buiten, informatie, imitatie, innovatie, uitnodiging, uitdaging, matrix en het leiderschapsvierkant. Allemaal handige modellen die we zijn gaan gebruiken in de sportcommunities. En als je door ons getraind bent of in een sportcommunity actief bent, dan zul je bij het lezen van dit boek vast wel de modellen daarvan gehoord hebben, die herkennen. Of ontdekken op welke wijze jij mag groeien binnen de sportcommunity dankzij deze modellen. Doordat we als team sportcommunity getraind zijn volgens de principes die in het boek naar voren komen, zijn we intentioneler met discipelschap bezig gegaan binnen de sportcommunity. Zowel met de niet-gelovige jongeren uit de wijk als met de gelovige teamleden. En dat is wat in het buitenland opviel. Iemand uit het buitenland die bij ons kwam kijken, die zei, jullie gebruiken geen christenen voor jullie activiteit om niet gelovig te bereiken, maar jullie investeren evenveel tijd in jullie christelijke teamgenoten als in de niet gelovige mensen uit de wijk. Ja, wij hadden dat zelf niet zo door, maar we beseften wel dat we dit geleerd hebben van Mike Breen. Nou, als ik ook een beetje kritisch mag zijn, vind ik dat Mike Breen weliswaar een geweldig praktisch theoloog is. Dus iemand die Bijbelse principes heel goed praktisch kan maken, zodat je er ook daadwerkelijk mee aan de slag kunt. Maar zijn onderbouwing van de modellen, die zijn wat mij betreft soms een beetje te dun. En ook is de realiteit soms weerbarstiger dan de modellen doen lijken. Daarom in ons eigen boek, de Spork Community, dat in april uitkomt, leggen we weer veel van deze modellen uit in de context van de Spork Community, maar gaan juist ook in op die weerbarstige realiteit. Want we geloven dat juist vanuit de Bijbel je namelijk ook handvatten kunt krijgen voor wanneer de praktijk inderdaad een beetje anders lijkt te gaan dan het model, zonder daarmee het model direct af te schieten. Maar overal is dit een fantastisch boek en willen we zeggen, als je meer wilt leren over discipelschap en handvatten wilt krijgen in hoe je daarmee bezig kunt, dan is dit een zeer goed basisboek om te lezen, zeker ook samen met anderen. Een cultuur van discipelschap van Mike Breen.
Ja, mooi hè. Ik kan uren naar Bram luisteren, zeker als het over boeken gaat. Ik vind het altijd leuk om te horen. Maarten, wat heb jij precies aan dit boek gehad?
Nou, het is vooral de laatste jaren het naslagwerk voor een van de modellen. Bram noemde de huddles nog niet, maar die komen ook uit dit boek, of in ieder geval voor een deel uit dit boek. Ja. Dus ook veel daaraan gehad. Maar ja, zoveel principes waar we mee werken staan erin. En ik heb ook heel wat van die boeken verslonden. Dus ik denk dat ik er 6 of 7 besteld heb die elke keer weer verdwijnen bij vrijwilligers. Die zeggen, oh, die wil ik wel lezen en niet meer, dat boek niet meer terugkomt. Dus hij wordt veel gebruikt.
Is dat een indirect oproepje aan de luisteraar, Maat, om de boeken terug te brengen?
Precies, dus als je dit luistert en je hebt nog een boek van mij, dan breng hem terug.
Lees hem uit, breng hem terug.
Ja, heel goed.
De laatste is alweer de mededeling van Maarten. Zoals je merkt hou ik van alliteraties. Dus een boek van Bram, mededeling van Maarten. Maarten, wat voor mededeling hebben wij?
Ja, dat is mooi, want we doen dus niet meer Jaap's promotiepraatje. Wat inderdaad geen alliteratie is.
Helaas, die is gesneuveld.
Ja, maar we doen er nog wel eentje en die mag ik lekker doen. Dus Jaap die houdt verder zijn mond over alles wat er gebeurt. Heel fijn. En ik wou het graag hebben over de Meiweek, want die komt aan. We gaan met heel wat sportcommunities, ik geloof 4 stuks uit Groningen, Zwolle doet mee, Hoge Zand gaat meedoen, mis ik er dan nog wat? Nee, volgens mij zijn dat ze. Gaan we een sportweek doen in de meivakantie? Nou, daar kijk ik in eerste plaats heel erg naar uit, want het mag weer. Afgelopen jaar hebben we moeten missen en nu mogen we weer met z'n allen bij elkaar komen, dus we hebben ook een voorbereidings evenement hier zo in de Stadskerk. Dus kijk daar heel erg naar uit. Nou, heel veel van jullie die zullen dus al meedoen omdat ze bij een van die sportcommunities zitten. Maar we hebben ook ruimte voor mensen uit andere sportcommunities die zeggen, hey, ik wil een keer juist meekijken, uitstapje doen. Meld je vooral aan, want voor jezelf is het hartstikke goed om een keer buiten de deur te kijken. En jouw ervaring kan ook anderen helpen.
Wauw, Maarten. Je hebt mijn rol met verven overgenomen. Dankjewel.
Thanks.
Dit was de podcast over vrijwilligers met Ida. We hebben genoten. Dankjewel Ida voor je komst naar de studio. Mogen we nu oprecht zeggen, want we zitten nu in de studio. En bedankt voor het leren en tot volgende maand.
Bedankt voor het luisteren naar de Next Move Sport Community podcast. Wil je meer weten over Next Move of over onze sportcommunities? Kijk op onze website door te klikken op het linkje in de beschrijving. Ben je enthousiast over deze podcast? Deel hem dan direct.